Beste vrienden, wij willen gaan zingen bij het begin van deze middagbijeenkomst, Psalm 80. 80, het eerste vers: neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Psalm 80, we zingen daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. 80, 1, 2 en 3. Wij willen de Heer danken voor het brood dat wij ontvingen en we bidden hem om zijn zegen over deze middag. Zoeken wij samen zijn aangezicht. Groot en heerlijk God, past ons in dit bedehuis uw naam aan te roepen en u te vragen om uw leiding en bijstand. U hebt voor ons lichaam zorg gedragen, wij mochten nog eten. Schenk ons de gezondheid, ook mede door deze gaven. En wilt u ons ook lichamelijk in staat stellen tot de taken waartoe wij allen geroepen worden. Geef ons ook een goede gezondheid door dit alles en gedenk zoveel mensen die dat niet hebben en die wellicht ook van honger en dorst sterven. Denk aan deze ondergaande wereld en wilt u zelf nog uw woon- en haardsteden in de mensheid ook in zonderheid te midden van uw kerk hebben, ook dan deze middag, nu wij hier met dit aantal mensen bijeen zijn, Heere, wilt u ons sterken en steunen rond uw woord. Open zelf dat woord. Dat woord ligt geopend, het ligt hier voor ons. Maar toch, Heere, als u het zelf niet openslaat, dan is het gesloten. Dan is die open Bijbel een gesloten boek. Wij smeken u, denk aan ons, o God. Wat zijn wij toch diep afhankelijk. Wij hebben geen enkele kracht, Heere. Wij zijn blind in uw wegen en in onszelf zo gans verlegen. Wijs gij onszelf de weg maar aan. Leid ons in zonderheid hen die het woord mogen voeren. Geef hen gepaste vrijmoedigheid. Laten zij niet op mensen zien, maar alleen op u, de God des levens. Denk aan allen die luisteren. Geef een horend oor, een opmerkzaam hart. Wij bidden voor de belangen van uw Sion. Ons eigen kerkelijke leven, maar ook verre daarbuiten. Ook de gemeente waar wij nu deze middag de kerk van hebben, Heere. Wilt u zijn overal waar uw naam nog wordt gebracht. Wilt ge, Heere, gedenken aan alle die u zoeken. En leg steeds uw vrienden in de mond, de hoge God, zij eeuwig lof en eer. Gedenk ons dan ten goede en sterk ons. Maak het wel en hoor ons om uw naams wil. Amen. Wij willen gaan lezen uit Gods woord wat u vindt in Hooglied, het eerste hoofdstuk, Hooglied 1. Hooglied 1, laten wij dat samen gaan lezen. Daar lezen wij het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonst onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij nardus zijn reuk. Mijn liefde is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefde is mij een roos van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk ook groent. Onze bedsteden, de balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. Het is, beste vrienden, toch in onze tijd, als wij de kerk overzien en trachten te doorzien, vaak moeilijk. Er zijn vele klachten die worden geuit. Daar is veel verbrokenheid, veel dwaling, ook onder ons. Dat is in het brede kerkelijke leven ongetwijfeld zo. Dat is ook plaatselijk vaak zo. Daar wordt een gemis gevoeld. U voelt dat misschien zelf ook wel aan bij alles wat wij nog hebben. Bij de kerken en bij het woord. Maar dat er toch een gemis leeft. Een gemis ook onder ons. Een gemis in de kerk van Nederland. Een begeerte naar meerdere openbaring van het werk Gods. Wij moeten zo vaak vaststellen, helaas, dat de vreze des Heren, die toch alles anders maakt, dikwijls wordt gemist in haar kracht. Dat wij wel inderdaad gelukkig nog wel kerken hebben en wat ermee samenhangt, maar toch dat wij nou de nabijheid van de Heren, de rijke gunst uit de hemel, zo menigmaal ontberen. Wij dwalen vaak kerkelijk en persoonlijk. En in dat verband dacht ik aan enkele versen uit Hooglied 1, 7 en 8. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonst onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Bruid en bruidegom, u kent dat beeld wel uit Hooglied. Dat is een heerlijk beeld. En dat is een heel goed huwelijk, mogen wij zeggen. Wij zien immers dat de bruid roept, verlangt naar de bruidegom. Zij zoekt zijn nabijheid, zij wenst zijn tere gemeenschap. En zij kan naar waarheid zeggen, ik hoop dat er ook velen mogen zijn onder ons die dat kunnen nazeggen. Zij kan naar waarheid zeggen, gij die mijn ziel lief heeft. Dat is heel wat. Als dat nou mag leven in je hart, als er een liefde tot hem mag zijn. En natuurlijk als die liefde er is, dan zoeken zij elkaar en zij zoekt zijn nabijheid. Je hoort eigenlijk de klacht van de bruidskerk hierin, om toch maar in de teerste, diepste nabijheid van de Heere Jezus Christus te zijn. Hij is toch feitelijk de bruidegom. Dat hebben wij ook nodig. Die begeerte, die zucht, dat verlangen, dat mogen ook sterker gaan leven in de kerk van onze tijd, om zijn nabijheid. Zij zoekt hem. En ze heeft hem lief en ze verlangt naar hem. Maar ze mist hem. Hij is er niet. En ze weet ook zeker niet waar ze hem nou zou moeten vinden en zoeken. Zij schildert de rijkdom van zijn persoon. Hij is als een herder. En die herder die wijdt zijn kudde. En hij doet dat zo. Zij zegt, gij, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. En ze geeft eigenlijk aan, beste vrienden, hierin, dat toch de Heere Jezus een buitengewone herder is. Dat hij zijn kudde wijdt en leidt op een bijzondere wijze. Want ze zegt, waar gij die kudde legert in de middag. De middag, dat is de hete zon die dan de middag verzengend op die kudde schapen neerdaalt. Dan hebben die dieren het buitengewoon zwaar en moeilijk, dan dreigen ze om te komen. En zij zegt, u weet waar ge uw kudde moet legeren. Daar hebben ze rust. Ze hebben echt rust. Dat is de gezegende legering die de Heer Jezus aan zijn kerk geeft. In dagen van benauwdheid, aanvechting, bestrijding. Als Satan zich opmaakt en sterk is, als de zonde zo trekt en meesleept, als de wereld zo'n zuigkracht heeft, die middagzon steekt hem, de hete middagzon. O, wat kan die middagzon niet brandend op die kudde neerdalen. En ze zegt, en dan zou ik zo graag bij die herder zijn. Dan zou ik zo gaande bij die schapen zijn, want die hebben het ook dan nog goed. Dat is het geloof. Dat is de kracht van het geloof. Als het nou eens echt benauwd wordt in het leven. Ja, als wij mensen vaak in onze tijd zeggen, dan weten we het niet meer. Maar als je dan mag zeggen, ja, maar de Heere legert zijn kudde. Ook in die hete, benauwende middag. Ach, en ze is kwijt. En hoe zal ze hem nu vinden? Ze voelt zich verlegen. Ze is ook in gevaar. Want ze zegt, want waarom zou ik nou zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Je moet hier denken, volgens de meeste verklaarders, aan de dwaalleraar. En ze acht het, waarschijnlijk, ze acht het wel als een zaak die te vrezen is, dat ze onder die kudde van de metgezellen terecht zou komen, de dwaalleraren. Ja, want dat lees je toch niet waar door heel Gods woord heen. Dat begint bij de valse profeten in de tijden van Jeremia in het oude verbond. Dat gaat mee naar het Nieuwe Testament. Een engel uit de hemel, zegt Paulus, die toch een ander evangelie verkondigt. Dus die dwaalleraar die is inderdaad zeer levend op de achtergrond aanwezig. En ook in onze tijd. Dat weten wij wel als wij de kerknieuwspagina's bijhouden. Dan weten we wel, ik hoef er niet op in te gaan, dwalingen. Ook in het kerkelijke leven. En die zijn er natuurlijk ook onder ons. Ook onder ons de realiteit van de dwaalleer, de kudde der metgezellen. En daar is ze toch niet thuis. Ach nee, daar kan toch de bruidskerk niet leven. Ze kan toch ook niet leven onder de dwaalleer, onder de moeite en de strijd. Want daar is ze bedekt. Ze zegt, waarom zou ik zijn als een die zich bedekt? Dan moet ze daar de sluier om doen. Ze is zichzelf niet meer. Hoeveel mensen worstelen daar niet mee? Ook concreet wellicht onder ons. Mensen die daarmee worstelen en die zeggen, ja, het onderscheid. Het onderscheid tussen die goede herder en die kudden der metgezellen. Die toch een andere evangelie brengen. Wat een worstelingen in gemeenten. En wat een worstelingen in de kerk. In gezinnen. In mensenharten. Maar ze krijgt antwoord. En dan wordt er een antwoord uit het woord gegeven. Indien gij het niet weet. Als je dat nou echt niet weet. Ach, niet weten, dat is nou niet alleen maar puur het kenmerk van het ware. Maar toch, ik zou vanmiddag willen zeggen, hoe zit u nou hier en hoe sta ik hier nu? Is het nou echt zo dat wij naar waarheid kunnen zeggen, ik weet het soms niet meer. Dat hoor je toch wel klagen. Je hoort de mensen het zeggen. Ik weet niet meer waar ik heen moet. Ik weet niet meer wat ik ervan denken moet. De verscheurdheid in de kerk. De machten van strijd en duisternis. Ach, en misschien moet er ook een ogenblik komen dat wij met elkaar allemaal gaan zeggen, wij weten het niet meer. Ik denk, laten we maar eerlijk zijn, ik denk dat we het ook nog wel eens heel goed weten. En dat we zeggen, joh, als je het moeilijk hebt, dan moet je dat doen. En als het niet meer gaat, denk daar maar eens aan. Indien gij het niet weet, dat je echt moet zeggen, heren, er staan allemaal beloften in de Bijbel en toch weet ik er niet één toe te passen. En er zijn vele rijkdommen in het woord. En toch kan ik er niet bij. Indien gij het niet weet, hier wordt aangegeven de absolute verlegenheid van de kerk in de diepste geestelijke nood. Indien gij het niet weet, zegt de Heere in zijn woord tot in bruidskerk. De Heere zoekt altijd mensen die het niet weten. Ik denk dat ook Gods knechten daar toch maar het beste mee zijn als er nou mensen in de kerk zijn die het echt niet weten. Die in die verlegenheid komen en die zeggen, heren, ik weet niet waar het heen moet met de kerk, maar ik weet ook soms niet waar het met mezelf heen moet. Hoe zal het in uw leven gaan? Ach, wij weten best hoe God een mens bekeert en hoe de Heere dat nu uitwerkt, maar ach, als de Heere ons voor de onmogelijkheid plaatst, dan weten wij het ook niet meer, dan hebben we antwoord nodig. Die bruidskerk, die grijpt ook niet naar een tekst. En die zegt niet, maar daar staat nog wat. Maar ze zegt, zeg mij aan. Ze zoekt antwoord te verkrijgen van de hemel. Zeg mij aan. Dat wil zeggen, heren. Ach ja, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Kijk, dat is dat. Je moet het van de Heere zelf horen. Ja, het staat in de Bijbel, dat is waar hoor. Het staat in het woord, niet buiten het woord. Maar toch, wanneer heeft nou de Heere het laatst tot u gesproken? In die kracht dat u mocht zeggen, Heere, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Zeg gij, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft. Ze krijgt antwoord, ja, hoe krijg je nou, hoe zullen we nu vrede met God in ons eigen leven vinden, ervaren? Hoe zullen we nu van onze schuld verlost en vrijgesproken worden? Ach, die bruidskerk die is zwart. Ik ben zwart, doch liefelijk. Dus in dat zwart, als je die tekst goed leest, er staat een kwalificatie en een beoordeling. Je zou zeggen zwart, dat is nou niet een teken. Als ik het goed lees in mijn tekst, dat is niet een teken van de hoogste schoonheid. Zwart doch, zegt ze, als tegenstelling doch liefelijk. En dan wordt ze hier toch genoemd de schoonste onder de vrouwen. Zie je wel dat het een heel goed huwelijk is. Tussen die bruid en die bruidegom. Zwart van de dienstbaarheid en toch de schoonste onder de vrouwen. Wat een geweldige zaak, wat een wonder. Ach ja, vrienden, de kerk is dat ook. Als de kerk kerk is, als ze leeft onder het woord, dan is ze dat ook, de schoonste. Dan kunt u wel alle grootheden van de wereld erbij halen, maar dan is de kerk de schoonste. En als ze niet op haar plaats is, en als ze uitgeblust over de wereld gaat, dan wordt het gemist. En je voelt wel, je mist dat soms zo. Wat is de kerk? Wat is de christelijke gereformeerde kerk in onze tijd? Wat zijn wij? De schoonste staat hier. In Christus, of niet in zichzelf. Want inderdaad, de zon heeft haar beschenen vanwege de dienstbaarheid. Maar toch in de Heere Jezus Christus alleen vanuit zijn eigen werk. Ja, daar ligt het. Dat kunnen we zeggen en weten. Daar ligt nou alles vast in zijn werk en bediening. De schoonste alleen door hem. Het is nou net hoe je jezelf beziet. In de spiegel van de wet, dat is ook Gods woord. Zijn wij de minste, de slechtste, de grootste der zondaren. Maar wat een groot wonder dat het nu in die ene zaligmaker kan en mag zijn. De schoonste onder de vrouwen. Maar wat moet ze nou doen? Dat moet ik even goed stellen. Anders gaan we verkeerd. Om nu die herder te vinden. Het gaat om de herder hoor. Het gaat om de gemeenschap met hem. Nou moet ze uitgaan. Als je het niet weet. Op de voetstappen der schapen. En wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Ze komt ook nog niet alleen voor zichzelf. Ze heeft die kudde geiten bij zich. Dat, ja, wat moet ik daarvan maken? Nou, Spurgeon denkt hierbij zo heel mooi aan jonge mensen. Hier zijn ook nog jonge mensen. Maar in de kerk zijn gelukkig ook nog jonge mensen. Wij moeten om onze jeugd denken. Wat moeten we nou met onze jeugd uitgaan? Op de voetstappen der schapen. Dus dan moet je naar de schapen toe. Ze is de herder kwijt. En ze mist de gemeenschap met God. En hoe krijg je dat nou ooit nog terug? Wie zal het zeggen? Wie weet het? De voetstappen der schapen. De schapen. Gods volk. Niet om in Gods volk te eindigen. Maar toch om wel met die dichter te beleven. Dat het zijn de heiligen op de aarde in de welke al mijn lust is. Hoe zalig is het volk. Je hebt ze gekend. Telkens. Ook in het ambtelijke leven, ik denk dat broeders dat mij toestemmen. Telkens als je soms een kind van God begraaft, moet begraven, dan is dat met pijn. Want dan denk je, dat is een gemis. Hoe vaak heb ik dat al niet gedacht? Dat is een gemis. En ik heb zelf wel eens ooit bij het sterven van iemand gedacht. Toen dan dreigde, toen dacht ik, Heere, als u die man nou ook nog wegneemt, wat hou ik nog over? Je bent wel eens helaas ook nog wel op eigen kracht, op eigen persoon uit. En de Heer heeft me wel laten zien, daar bleven er toch nog wel over. Maar die schapen, die kinderen Gods, dus Die duidelijke leesbare brieven, dat zouden ze moeten zijn. Het is een voorrecht als die in de gemeente er nog zijn. En als je ze nog kent en als je ze nog weet te vinden. Dat je mag zeggen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. We moeten op de schapen afgaan, Gods kinderen. Ach, die er ook gelukkig, zeker, die er ook in onze tijd nog zijn. Maar het is, ze moeten zoeken. En in de tekst zijn het de voetstappen, dat we zeggen de sporen. Hier zijn ze geweest. Maar ze zijn hier ook niet meer. Het is net alsof ik dat in de tekst lees. In hun afdrukselen. Daar moet je nou naartoe gaan. Beste vrienden, daar moeten wij het nou zoeken. Om bij de herder, dat is ook wel een goede gang, om bij de herder terecht te komen. Moet je kijken, waar staan nou de voetstappen van de schapen. En dan moet je gaan zoeken waar die staan. En dan kan het pijnlijk zijn dat je zegt, ja, ach, hier is er een geweest, in mijn gemeente, in de kerk. We denken aan het sterven van dominee Slagboom bijvoorbeeld ook. Hij regelde nog min of meer deze dag. En dan heb je zo'n voetstap. Ja, die hebben wij onder ons staan, die voetstap. En zo kent u wellicht ook van die, van diegene die nog een afdruk hebben nagelaten. Een voetstap. En dan moet je nou naartoe gaan, dan moet je nou naar uitgaan. Gods kinderen, die moeten een wervende kracht hebben. Een echt kind van God heeft dat ook. Om nou mensen te mogen kennen met een Godvrezende achtergrond in hun leven. Die een duidelijk getuigenis daarvan zouden kunnen en mogen geven. Die voetstappen der schapen. Hier zullen vele mensen zijn die er zoveel gekend hebben. En die ook wel weten, inderdaad wel, dat die er geweest zijn. En nogmaals, ze zijn er nog wel. Maar die voetstappen, ik wil u wel helpen. Als u zegt, waar staan die dan? Nou, dan mag ik eerst wel in Gods woord rondzien. Dan zeg ik, die staan. Ach, dan ga ik niet in allerlei menselijke dingen eindigen. Maar die staan bijvoorbeeld, ik weet zeker, bij die kruisheuvel, daar staan, daar is het druk van de voetstappen. Daar zijn die schapen geweest. Oh ja, daar is een Mozes geweest. Die heeft zijn dag gezien. Een Abraham heeft zijn dag gezien. Mozes heeft van hem geprofeteerd. Daar staan de voetstappen van een Jesaja. Maar er staan ook de voetstappen van een Calvijn. En ook van eenvoudige, van die Kuipinga die tegen dominee de Kok zei, ik kan geen nagelschrapsel tot mijn zaligheid toedoen. Daar staan die printen, die voetstappen. Goed opletten, want die kudde der metgezellen is er ook. Dus die voetstappen lijken soms heel duidelijk op elkaar. Je moet er soms wel heel goed op letten. Is dat nou wel de voetstap van een schaap? Ja, en daarom is het toch zo verstaanbaar dat wij zeggen, nou, zo'n voetstap, zo'n schaap, zou je nou kunnen zien aan de kenmerken van het leven der genade. Dordtse leerregels geeft ze ook in de goede zin opgevat en verstaan. Die afdruksels. En daar staan ze. Maar ze staan ook wel, ja zeker, ze staan ook wel bij de Sinaï. Daar komen ze ook terecht. En zo zou ik nog wel meer plaatsen kunnen noemen. De Spelonk van Adullam. Ik hoop ook in het portaal van je eigen kerk, je gemeente. Zoek Gods kinderen. Het is ook vaak een gemis dat ze elkaar soms zo weinig kennen. Laat dat in alle gemeenten zo mogen zijn. Dat Gods kinderen nog elkaar mogen zoeken. Waar die voetsporen staan, daar gaat het op die herder aan. Maar ze hebben hem nog niet, er wordt nog iets gewezen. Niet alleen de voetstappen der schapen, die precieze indrukselen van Gods volk. Maar nu ook de woningen der herderen. En dat is heel mooi. Kijk, een voetspoor, een voetstap, dat is een stukje, toch vaak een stukje verleden. Die was hier. Maar nu is het alleen nog maar een afdruk. Gods kinderen, ze zijn er gelukkig nog. Maar die woningen der herderen, dat zijn nou Ja, zegt u, dat is ook moeilijk. Dominees. In de kerk, dat is ook moeilijk hoor. Dat is een heel moeilijk hoofdstuk. Ik ben wel de eerste om dat nou te erkennen vanmiddag. Dat is heel moeilijk voor de gemeente, voor u. De herderen, ook in de kerk. De woningen der herderen. Ik hoor daar wel iets moois in. Dat wil zeggen, ze zijn er nog wel. Ze wonen nog onder ons. Maar ook dat is uit gaan zoeken. Zoek dan ook de woningen der herderen. Daar moet je je geiten, daar moet je nou je mensen, daar moet je nou je jonge mensen maar brengen bij het woord. Zoek dat dan maar bij de lamp van Gods woord om nu te zeggen, ja, nu gaat het erom hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Niet die kudden der metgezellen, maar die woningen der herderen. En dan weet u ze toch nog. Ik hoop dat ze in je boekenkast staan. Want dat is nog een zegen, dat kan toch in deze tijd. Ze kunnen in je boekenkast staan, maar ze moeten wel, ach, ze moeten ook in je hart leven. De herderen van het woord Gods. Niet om in mensen te eindigen, maar om dan toch te zeggen dat die voeten liefelijk zijn, die dat goede doen horen en die hun mond vervuld hebben met het goede. Ga uit, dat is het zoeken van de bruidskerk. Waar zal ze de bruidegom vinden? Waar zal die kudde in de middag te vinden zijn? Gods woord zegt, de schapen, Gods kinderen, ken je ze, weet je ze te vinden? Bent u kenbaar, zijn Gods knechten, kenbaar aan het onvervalste woord dat ze brengen? En de Heere wil het gebruiken. We weten niet wanneer. Wanneer zal God dat doen? Zijn kerk stellen in de kracht van dat leven der genade. Maar de Heere wil ze langs dat zoeken. Het is vaak een zoektocht, nietwaar? Het is vaak heel moeilijk. Die schapen en die herders. Maar laat het om hem tenslotte gaan. Houd maar aan. En zoek de Heere ook daarin. En laat maar niet af, hart en oog op te heffen naar omhoog. Omdat het toch eenmaal zijn mag. Gebouwd. Kan dat ook van u gelden? Van mij, van ons. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Daar heb je die woningen. Waarvan Jezus Christus is. De uiterste hoeksteen. Amen. Zullen wij zingen Psalm 84, derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en het zesde, want God de Heere zo goed, zo mild. Psalm 84, het derde en het zesde vers.
slaan allereerst het woord van God op en wel in de tweede brief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 18. 2 Petrus 3 vanaf het achtste vers. Waar wij het woord van God lezen, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heren is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heren vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in de welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar was op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Het uitgangspunt voor deze middag vindt u in het laatste vers van dit gedeelte, 2 Petrus 3, het 18e vers, het eerste gedeelte waar wij het apostolisch vermaan horen, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Geliefden, het is met enige ontroering dat ik vanmiddag hier op deze plaats sta. Ik denk terug aan het telefoontje dat ik enkele maanden geleden kreeg van onze overleden broeder, dominee D. Slagboom, waarin hij mij vroeg of ik bereid was het onderwerp op de ontmoetingsdag van Bewaar het Pand in Kampen te verzorgen. Hij zei toen al dat zijn bloed niet goed was en dat hij onder behandeling was van de arts. Nu enkele maanden later sta ik hier en hij is uit onze kring weggenomen. Het is al meerdere keren op deze dag gememoreerd, maar het was me toch een behoefte om dat even uit te spreken. Hij was in zijn leven tot volle wasdom gekomen. Hij was rijp geworden, rijp voor de eeuwigheid. En God heeft hem afgelost. Hij heeft hem binnengehaald. Ach, onze overleden broeder, die was gerijpt in de dienst des Heren. Hij had veel van de Heere geleerd. Maar de laatste weken van zijn leven moest hij toch nog één les leren. En dat was: de dag is uwe, ook is de nacht uwe. En daarin mocht hij toch ook ondervinden wat de dichter zegt: evenwel is God mijn koning. Ik wens tot u te spreken vanmiddag over opwassen in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. De Heer Jezus die heeft eens tot de apostel Petrus gezegd: als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeders. En deze les heeft Petrus ontvangen, deze opdracht. En wat heeft die toch rijk in praktijk mogen brengen tot vandaag aan de dag toe? Wat heeft die rijke lessen neergeschreven in de brieven die hij heeft nagelaten? En zo ook dat gedeelte wat we gekozen hebben uit de tweede brief van de apostel Petrus. En Petrus was een man die het geleerd had in zijn leven. Wat stond het diep in zijn ziel ingegrift dat hij uit genade alleen zalig moest worden. Petrus heeft dat in zijn leven langs een diepe weg moeten leren. Dat zalig worden enkel genade is. Dat woord genade, dat heeft hij moeten leren spellen in zijn leven. Ach, hij dacht altijd dat hij het wist. Hij dacht altijd dat hij het voor het zeggen had. Hij was altijd Haantje de voorste. Een die maar moeilijk zijn beurt kon afwachten. Als de Heer Jezus tot zijn discipelen zijn aanstaande lijden en sterven bekend maakt, dan is het Petrus die voor hem springt en zegt: Heere, dat zal u geenszins geschieden. En al zouden ze alle aan hem geërgerd worden, hij niet. Wat stond Petrus hoog met zichzelf? Wat had Petrus hoge gedachten van zichzelf? Maar wat heeft hij het in een weg van tranen moeten leren dat hij niets, helemaal niets was. Wat heeft Petrus met scha en schande op de school van de Heilige Geest moeten leren? Sterven aan zichzelf. Hij die zo hoog stond, die moest zo diep vallen. Petrus die meende dat hij nooit aan zijn meester geërgerd zou worden. Of in de hof van Gethsemane kon hij nog niet één uur met hem waken. En toen hij daar stond op de binnenplaats van het hoge priesterlijk paleis, toen durfde hij het te bestaan onder vloeken en eedzweren te betuigen: ik ken die mens niet. En toen die blik van de Heere Jezus en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan een blik om nooit meer te vergeten. En wat zag hij in die ogen? Droefheid en smart. Maar wat zag hij ook? Mededogen en ontferming in die ogen. En het is alsof de Heere Jezus tot hem zegt: ach Petrus, al ken jij mij niet, ik ken jou wel. En ik ga voor jou de dood in. En dat heeft Petrus gebroken. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Maar dan die opstandingsmorgen, wanneer de opgestane levensvorst zijn afgedwaalde schaap weer opzoekt en terechtbrengt. En daar in die ontmoeting tussen de opgestane levensvorst en de bedroefde Petrus, daar hebben woorden geklonken van vergeving en van genade en van verzoening. En wat een lessen heeft Petrus geleerd op de school van de Heilige Geest. De broeders versterken. Dat was nu de roeping voor Petrus op zijn verdere levensweg. En dat heeft hij door Gods genade ook mogen doen. Hij heeft geschreven tot de broeders in de verstrooiing. En wat zijn zijn brieven tot rijke troost en tot bemoediging geweest. Tot onderwijs. Zelfs de kerk tot vandaag aan de dag mag dat onderwijs ontvangen die hij ons heeft nagelaten. En wat heeft hij aangespoord om te waken en te bidden, want hij wist het uit eigen ervaring, De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En daarom spoort hij de broeders aan. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Want hij weet dat die tegenpartij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Petrus had het ondervonden. En zo is ook onze tekst van vanaf van vanmiddag een opwekking om op te wassen en toe te nemen in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Een apostolisch vermaan. Opwassen. Ach, dat is groeien. Dat is tot bloei komen. Dat is tot de volle wasdom komen. Maar wil iets groeien, ach, dan moet er eerst geplant. Dan moet er eerst gezaaid worden. Ach, iets wat dood is, dat kan niet groeien. Zal er dus van geloofsgroei sprake zijn, dan zal er eerst leven aan de ziel geschonken moeten zijn. U kunt niet opwassen als dat zaad der wedergeboorte niet gevallen is in uw hart. En dat dat tot wasdom gekomen is. Want dan bent u nog dood in de zonde en in de misdaden. Ach, je kunt een paal in de grond slaan. Maar die brengt geen takken en geen vruchten voort. Dat is een dood ding. Die zal niet groeien en die zal niet bloeien. Ach, je kunt een steen in de vruchtbaarste grond leggen. En je kan doen daaraan alles wat er te doen valt. Maar er zal in die steen geen verandering komen. Maar zaait u een tarwekorrel, die gaat ontkiemen. En die spruit op. Eerst de halm en dan de aar. En dan de volle aar in de halm. Het zal vruchten voortbrengen, 30, 60 en 100 fout. En als dat nu van u moet gelden, dat u nog dood bent in de zonde en misdaden, ach, dan kan er van groei geen sprake zijn. Als u het van uzelf moet zeggen dat u nog onbekeerd bent, ach, dan klinkt de wekroep van de apostel Paulus tot u. Ontwaakt, hij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ach, je kan een dode wel allerlei eigenschappen toeschrijven van het leven. Maar daarmee is een doodstaat niet opgeheven. Je kunt de mensen die geestelijk dood zijn wel als levende beschouwen. En hoe vaak wordt dat vandaag aan de dag ook niet gebeurd. Dat men er zonder meer van uitgaat, verbondskind, ook tegelijk kind des Heren te zijn. Maar het blijven doden, geestelijk doden. Ach, want ze hebben zichzelf nog nooit gezien in een doodstaat voor God. En het heeft hen nog nooit op de knieën gebracht met de beden om ontferming. En het heeft ze nog nooit uitgedreven tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En daarom nodig is de levendmakende werking van de Heilige Geest. Bid om die geest. Smeek om de kracht van zijn genade. Ook in uw leven en in uw ziel. Opdat die geest ook u van dood levend maakt. Die wil die boos was, goed wordt. Dat hart is vermurwd. In de wil nieuwe hoedanigheden uitstort. En daarom moeten we in de prediking eerlijk behandeld worden. We mogen de doden geen levenden noemen. Maar we moeten het woord van God recht verkondigen. Want als we een blinde ziende noemen en een dode levend, dan bedriegen we elkaar voor de eeuwigheid. En daarom, het geldt niet zonder onderscheid. Als de Paul, als Petrus hier de opwekking doet horen, wast op in de genade en kennis. van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En dan richt hij zich in dit gedeelte tot de levenden, tot de kerk van Christus, die in wier hart het zaad der wedergeboorte gevallen is. En dat zijn zij van wie in de gelijkenis van de zaaier gezegd wordt, dat het zaad ook viel in de goede aarde. En alleen daar kan het opwassen. Daar kan het groeien. Daar kan het vruchten voortbrengen. Petrus spreekt dus hier in dit gedeelte over een opwassen. En dan spreekt hij tot degene in wier leven het goede zaad gekomen is. En die door de geest des Heren wederom geboren zijn. Er is waarachtig leven in hun ziel gekomen. O, in het begin was het zo teer. In het begin was het o zo klein. O zo gering. We worden als geestelijk, in geestelijk opzicht niet als volwassenen geboren. Dat zou onnatuurlijk zijn. Er is ook in de orde Gods een weg waarlangs hij zijn volk en kinderen leidt. En dan kan het bij de een langs deze weg gaan en bij de ander langs een andere weg. En dan hebben de een in korte tijd veel geleerd en sommigen moeten in langere tijd veel leren. Maar het is de weg, de orde Gods, ook in de groeiende, in de genade. Eerst het kruid en dan de aar. En dan de volle, het volle koren in de aar. Opwassen in de genade en kennis van onze Heren en zaligmaker Jezus Christus. Ach, in zekere zin is er van geen groei sprake. Als we genade opvatten in de zin van vrije genade, verkiezende liefde, ach, dan is er geen groei. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude kan. En wie door Christus in genade aangenomen is, daar is geen klein of groot. Daar is geen beginnend of gevorderd. Elke wedergeborene mag het door genade weten dat ze kind God zijn. En daarin ligt alles opgesloten. Ten volle gerechtvaardigd, ten volle geheiligd. In Gods ogen zijn ze volkomen. God ziet ze aan in Christus, zonder vlek en zonder rimpel. Volmaakt heilig, volmaakt rechtvaardig. Ach, en als Gods kind mag voortleven, als dat geloof mag groeien, en als de liefde verdiept wordt, en als de kennis vermeerderd wordt, ach, dat betekent niet dat God me dan meer lief zal hebben. Of dat ik dan meer het eigendom van de drie enige God ben. En ook al zou het zijn, ook als dat geloof kwijnt en de liefde inzinkt en de hoop verflauwt, dan neemt dat niet weg dat we liggen voor zijn rekening en dat we volmaakt zijn in hem. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, met een eeuwige liefde. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En die liefde is eeuwig van duur. Maar die is ook eeuwig naar zijn aard. Volkomen. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Dan zijn we of in Christus, of we zijn nog in onszelf. Of we zijn gerechtvaardigd, of we liggen nog voor eigen rekening. Of we zijn behouden, of we zijn verloren. Een derde mogelijkheid is er niet. En als we in Christus zijn, dan zijn we volmaakt. En daarom kan de apostel ook tot de gemeente van Kolossen zeggen: gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle macht en overheid. Maar hoewel het enerzijds vast ligt in God en hij zijn volk en kinderen ziet als volmaakt in hem, Ach, het leven van Gods kinderen is aan wisselingen onderworpen en onderhevig. En ondanks het feit dat de apostel Paulus mocht weten dat de liefde Gods tot hem volmaakt is, moet hij toch nog zeggen, niet dat ik het alreden verkregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, dat ik van Christus Jezus gegrepen ben. En dan laat hij er in dat teksthoofdstuk direct op volgen, zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dat gevoelen. Als we daar iets van geleerd hebben, laten we dan weten onze zwakheid, onze onvolkomenheid, onze zondigheid. Alle die volmaakt zijn, moeten gevoelen en dat ze niet volmaakt zijn, maar moeten jagen naar de prijs van de roeping Gods. Of laat ik het met andere woorden zeggen, het kind moet knaap worden. En de knaap moet jongeling worden en de jongeling man. En de man een vader in Christus. En dat ligt toch in de natuur van het leven. Dat het groeit. Ach, waar leven is, daar is toch een opwassen. Daar is toch een toenemen. Dat kan toch niet gemist worden. Als een van onze kinderen groeistoornissen hebben, dan maakt moeder zich toch bezorgd. En als hun pasgeboren kindje niet drinkt en niet voldoende aankomt, dan gaan we ermee naar de dokter toe. Want dan is er iets mis met ons kindje. En als de groei niet voortzet, dan kan dat ernstige gevolgen met zich meebrengen. En dan wordt er naar de oorzaak gezocht. Hoe komt het dat dat kind niet groeit? Ligt dat aan de voeding? Heeft het misschien een of ander gebrek? Heeft het een kwaal onder de leden? En dan maken de ouders zich bezorgd, want het groeit niet. We moeten ook oppassen voor een te snelle groei. Een kind kan ook uit zijn krachten groeien. Hij kan zo'n groeiproces doormaken, dat er zoveel energie en zoveel krachten aan het lichaam onttrokken worden, dat het lichaam verzwakt wordt. Ach, wonderbomen, die schieten vaak snel op, maar het is maar voor een korte tijd. En daarom is er nodig een geleidelijke groei. En dat geldt niet alleen in natuurlijk opzicht, maar zo is het ook in de orde Gods. In de leiding en de opvoeding van zijn kinderen. Want waar leven is, daar moet groei zijn. Is dat beginsel van dat nieuwe leven ook in uw leven gewerkt? Heeft de prediking waar u zondag aan zondag onder mag verkeren vrucht gedragen in uw leven? Heeft dat zaad van Gods woord ook een plaats in uw leven gekregen? Of houdt u zich op de been nog met wat vormen en wat normen? U houdt zich op de been met wat uitwendige godsdienstigheid en wat vroomheid. Ach, aan de buitenkant is het allemaal wel in orde. Maar dat waarachtige, dat nieuwe leven, dat ontbreekt in uw hart. Ach, de vorm kan dan in orde zijn, maar het is alleen maar de buitenkant. Maar dat kan voor God niet bestaan. Maar als dat zaad ter wedergeboorte gevallen is in het hart, dan gaat het onder de zegen van de Heere en onder de bedouwing van de Heilige Geest ontkiemen, dan gaat dat wortels schieten en dan gaat dat opwaarts vruchten voorbrengen. En waar is dat nou aan te merken, dat dat zaad in uw leven ontkiemd is? Waar is dat nou aan te merken dat uw levensboom vruchten draagt? Wel, dan is de eerste vrucht, dat is toch de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dan komen er werkzaamheden aan de troon der genade. Dan komt er dat hartelijke verlangen om de Heere te mogen dienen en de Heere te mogen kennen. En al durft u dan misschien niet uit het bezit te spreken, dan is er in uw hart toch dat tere verlangen om hem te mogen toebehoren, om tot dat volk te mogen behoren wiens God de Heere is. Dan leeft de begeerte, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En nu is het nodig dat dat zaad gaat groeien en dat dat sterker wordt en dat dat opwast. Als dat beginsel van dat nieuwe leven in u gevonden wordt, dan komt de aansporing van de apostel Paulus, Petrus, vanmiddag tot ons: wast op. Er moet groei zijn. Innerlijk moet u sterker worden. Meer en meer leren kennen van de genade en van de kennis van de Heere Jezus Christus. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelve moogt opwassen. Als je komt, je treft dat wel eens aan op de huisbezoeken. Als je meerdere malen bij de mensen geweest bent, en dan moet je wel eens constateren dat er geen enkele vordering is. En de dingen die 5 of 10 jaar geleden al gezegd werden, die worden op het huisbezoek weer herhaald. Het is niet toegenomen. Er is geen voortgang te bespeuren. Het staat stil. En volgens een spreekwoord is stilstand, dat is achteruitgang. Stilstand, water stinkt. Is er dan nooit meer een bevestiging geweest? Is er dan nooit meer een hernieuwde ontmoeting met God geweest? Leeft u dan uit datgene wat misschien jaren geleden heeft plaatsgevonden? En houdt u zich daarmee op de been? Onderzoek de oorzaak is. Kom er eens mee voor Gods aangezicht. Want als uw kinderen niet groeien, dan gaat u ermee naar de dokter. Als vroeger in Schotland een zondag geen zegen gehoord hebt, dan kwamen ze bij elkaar om zich af te vragen: wat zijn de oorzaken daarvoor? Waarom houdt de Heere zich stil? Waarom houdt hij zich verborgen? Wast op in de genade van onze Heeren en Zaligmaker. Wat is dat nu, opwassen in de genade? Nou, sommige mensen denken wel eens dat opwassen in de genade, dat is dat je al groter wordt, al heiliger en al wijzer wordt. Sommigen denken dat superieur is. Je gaat steeds hoger, je wordt steeds groter, je wordt steeds voornamer. Nee, dat is geen groeien in de genade. Ach, wij als ouders, die brengen onze kinderen groot. Maar weet je hoe de orde van God is? God maakt zijn kinderen klein. Al kleiner. Al ootmoediger. Al nederiger. Al schuldiger voor Gods aangezicht. Genade en groei. Gemeente, zijn innerlijk tegenstrijdig met elkaar. De mens staat naar grootheid, naar aanzien, naar eer. Dat brengt dat hoogmoedige hart voort. Willen wat voor God zijn. Willen wat opdat de anderen op ons zullen zien. En dat opmerken, maar genade maakt juist klein. Dat maakt ootmoedig. Dat maakt nederig. Gemeente, als we die ootmoed en die verootmoediging des harten niet kennen, ach, dan heb je nog nooit beseft wat genade is. Om toe te nemen in de genade, dan moet al onze grootheid en al onze eigenwaarde en al onze eigen gerechtigheid eraan. En daar zijn we vijand van. Ja, we zeggen wel de genade van God te belijden. En dat we dat van harte onderschrijven. Maar nou de praktijk, gemeente. En dat doet pijn. Dat verootmoedigt de mens. We zijn ten diepste vijanden van genade. En als rechthebbende mensen moeten we niets van genade hebben. Maar dan zoeken we met onze eigen gerechtigheid en met onze vrome werken en met onze godsdienst voor God te kunnen bestaan. Ach, de mens leeft van natuur en ook na ontvangen genade nog uit dat verbroken werkverbond, waarin het voor de niet gevallen mens God doet dat en gezult leven. En dat zuurdeesem, dat zit ons nog in het bloed. Maar ook ondanks dat dat genadeverbond verbroken is en we langs die weg nooit meer kunnen zalig worden, dan zoeken we het altijd nog in de weg langs de werken der wet het bij God in orde te brengen. Eertijds leefde ik zonder de wet, zegt Paulus. Ook al was hij een vrome fariseer, ook al volgde hij de wet van God stipt en nauwgezet, als er toch één was die de wet van God trachtte na te komen, dan was het Paulus. Maar als hij terugziet nadat God hem zijn ogen geopend heeft, dan zegt hij, ik leefde zonder de wet. Ik gebruikte de wet tot zonde. Maar toen die wet in zijn leven gekomen is, toen ben ik gestorven. En als er één is die het geleerd heeft wat genade is, dan is het ook de apostel Paulus wel geweest. En als er één kon roemen in uiterlijke voorrechten, dan was het apostel Paulus wel. Ach, hij had het er aardig van afgebracht. Hij meende al een heel eind geklommen te zijn op die ladder van gerechtigheid en eigen gerechtigheid. Hoort het er maar eens opzommen in de brief van aan de Filippenzen. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. Ach, wie kan het hem nazeggen? Een gerespecteerd kerklid. Maar toen de wet in zijn leven gekomen is, toen is de zonde levend geworden. En hij is gestorven. De wet heeft die grote Paulus geveld, zodat er van zijn deugden en zijn voortreffelijkheden niets, maar dan ook niets overbleef. Toen is Paulus met al het zijne ondersteboven gegaan. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En zo heeft Paulus het geleerd in zijn leven. Wat een lessen, de school van de Heilige Geest. Oh, wat een verdieping, wat een groei in zijn levensgang. En zo heeft niet alleen Paulus het geleerd, maar zo heeft Petrus het ook geleerd. Die met al zijn ijver en met al zijn voortvarendheid heeft moeten inzien dat hij een grote dwaas was. En zo leren al Gods kinderen het ook vandaag aan de dag nog, om aan zichzelf afgebroken te worden, om als een naakte zondaar voor Gods aangezicht gesteld te worden. En ach, die les die wordt niet in één keer en op één dag geleerd. Want dat Farizeese zuurdeesem, dat zit ons in het bloed. Dat hoogmoedige hart, dat steekt telkens weer de kop op. En dat is een hele leerschool. En daar heb je je leven lang voor nodig om dat ene kleine woordje te spellen, genade. Dat wil zeggen onverdiende gunst bewijzen. Och, hij moet het op de school van de Heilige Geest leren dat er nou niets, maar dan ook niets van hem bij een aanmerking komt. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Opdat er geen roemen zou zijn in de mensen. Maar wie roemt, die roemen in de Heere. Opdat God alleen de eer zou worden toegebracht. Oh, wat een les. Om dat in je leven te leren. En die les, die moet wel eens overgeleerd en overgedaan worden. En als ze dan weer op die school komen, ach, dan moet de Heere wel weer eens bij les 1 beginnen. En als een onderwijzer zulke hardleerse leerlingen in zijn klas had, dan zou hij gauw de moed verliezen. Dat valt toch niet mee als je probeert je leerlingen wat bij te brengen. Misschien zitten er hier wel onderwijzers onder ons. En met de inspanning van al je krachten probeer je zo'n leerling daar inzicht in te geven. En dan komt de volgende dag weer op school en je moet weer van voren aan beginnen. En op laatst zeg je toch, ja, dat die jongen is niks te leren. Er is niks mee te beginnen met zo'n jongen. Laat hem maar weggaan. Nou, met zulke mensen heeft God nou te doen. Die heeft mij niet. Die zo hardleers zijn. Die zo overbetelijk zijn. Die het telkens weer moeten leren. Maar hij gaat ermee door, onvermoeibaar. Opwassen, dat is opwassen in de genade. Dat is jezelf meer en meer als zondaar leren kennen. En je meer en meer voor Gods aangezicht leren verootmoedigen. Maar ook meer en meer als zondaar. En als smekeling tot de genadetroon van God te vluchten. Om barmhartigheid te verkrijgen. Opwassen in de genade. Dat is hoe langer hoe meer leren verstaan dat wij niet verdiend hebben. Dat wij alles verbeurd hebben. Maar ook oog krijgen. Dat er nou bij God een volheid van genade is. Voor alles verbeurd hebben de zondaren. Opwassen in de genade. Ach, dat is jezelf steeds onwaardiger leren keuren. Maar de toevlucht nemen tot hem die je van onder dat oordeel kan wegnemen. Kent u die lessen? Mag u die oefeningen door genade wel eens betrachten in uw leven? Weet u ervan op de school van de Heilige Geest te mogen verkeren? Ach, er is nog plaats. Er zijn nog leerlingen welkom. Maar weet dan wel dat het een hele weg is. Maar door Gods genade hebben ze zichzelf ervoor over. Opwassen in de genade en in de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. Ja, dat hoort bij elkaar. Je kunt niet opwassen in de genade en niet in de kennis van onze Heere en zaligmaker. En er is, ach, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Opwassen in de genade en in de kennis. En wilt u nou wel geloven dat hoe meer kennis je nou mag ontvangen van die dierbare Heere Jezus Christus, hoe dieper je genade leert verstaan en beleven. Hem te kennen, dat is het leven. Hem te dienen, dat is zaligheid. Dat kennen van de Heere, dat is niet een verstandelijk kennen. Dat is niet slechts een historisch geloof, zodat we beleiden dat we het geopenbaarde woord van God, van Genesis tot Openbaring, als het geïnspireerde woord van God erkennen. Nee, de kennis, dat is kennis door ondervinding verkregen. Het bevonden hebben. Het is een geheiligde kennis. Nee, het is niet die kennis die we uit de boeken opgediept hebben. Of wat we van horen zeggen hebben. Maar kennis die de Heere ons persoonlijk geleerd heeft, geheiligd heeft door zijn Heilige Geest aan ons hart. En dan krijgen we verstand van God en van goddelijke zaken. We ontvangen dan steeds meer een bevindelijke kennis van wie we zelf zijn, maar ook wie God is. En wie de Heer Jezus is. En wie Hij voor verloren zondaren wil zijn. Dan worden we ingeleid in de verborgenheden van dat koninkrijk. En die kennis hebben we nodig. De kennis van Gods heil. En daarin moet een mens ook vorderingen maken. En hoe meer we ingeleid worden, zei ik, in de verborgenheden van Gods heiligdom, des te rijker we de genade leren kennen. Is dat nou vaak niet het euvel? Ook na ontvangen genade, ook in het leven van Gods kerk, dat er zo weinig kennis is. Zegt de Heere zelf niet, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dan gaat het over deze bevindelijke kennis, deze geheiligde kennis. Moet de apostel de Hebreeën niet verwijten in de Hebreeënbrief. Vanwege de tijd behoort het geen leraars te zijn. Maar je hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is als een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijzen die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds. En des kwaads. En is dat ook vaak niet de oorzaak van veel duisternis. En veel donkerheid in het leven. Ook van Gods kinderen. Omdat er zoveel onkunde is. Geestelijke onkunde. Omdat er zo weinig kennen is. Van de heilgeheimen van Gods woord. En als de prediking ons daar niet in voorgaat. Dan onthouden we de mensen wat God ons bevolen heeft ons u te verkondigen. Wat ligt daar een grote verantwoordelijkheid voor de predikers. Om de schatten uit te stallen. Om de waarheid Gods te verkondigen. Om de mensen niet zoet te houden met wat verhaaltjes. En wat babbelachtige dingen. Maar dat hen de volle raad Gods verkondigd wordt. In zijn lengte en in zijn breedte. Want de prediking die heeft niet alleen de bedoeling om, zoals Paulus zegt, om de ogen der blinden te openen en hen uit de macht en de heerschappij van de duivel te verlossen. Zeker, dat is een geweldige zaak. Als je ogen geopend mogen worden en als je uit de heerschappij des duivels verlost mag worden. Dat is zaligmakend werk in het leven van Gods kinderen. Maar daar mogen we niet bij blijven staan. Het is groot als de Heere zondaren trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar er is ook nodig dat we kennis krijgen aan de vergeving der zonden. En dat we weten van de heiliging van het leven. Er is ook in het leven van Gods kerk en van Gods kinderen vaak nog zoveel staan, blijven staan in de eerste beginselen. Ach, wat moeten ook die ouderen geworden zijn, soms al met de fles gevoed worden. Die melk voor de moet worden toegediend. Terwijl ze eigenlijk wat hun jaren betreft de vaste spijzen zouden nodig hebben. En hoe komt dat? Wel, omdat we dan uit de bemoediging leven. De Heer heeft ons wel eens willen vertroosten. Hij heeft wel eens een woord tot ons gesproken. We hebben wel eens hartelijk mogen bidden. En onder de prediking is dat woord wel eens voor ons opengegaan. En dat we met een zegen naar huis mochten gaan. En zeker, ik wil dat niet wegslaan. Het is groot als de Heer u op uw levensweg bemoedigt. Maar maak er de grond niet van. Ach, toen zo'n doodslager, achtervolgde de bloedwreker, vluchtte naar de vrijstad. Dan kon hij soms onderweg van die paaltjes zien waarop het woord Miklat stond. Dat betekent vrijstad. En dan mocht hij bevestigd worden dat hij goede weg was. Dat was de weg naar de vrijstad. Maar dan moet je niet bij zo'n paaltje gaan zitten. En dan moet je niet vergenoegd bij jezelf denken, ach, ik ben op de goede weg en nou komt het wel goed, want die bloedwreker, die komt daar aan. En als we niet in de vrijstad zijn, dan zullen we nog omgebracht worden. O, rust niet voordat u geborgen bent in het bloed van het lam. O, gelukkig, ik kom ze tegen die oprecht de Heere vrezen. En die hartelijk de Heere lief hebben. Maar als je dan eens aan zijn vragen, misschien moet u dat ook van uzelf zeggen. Maar als je dan vraagt, hoe is het nou ver gereisd naar de eeuwigheid? Ligt het goed tussen God en uw ziel? Kunt u sterven? Mag u het weten dat uw zonden vergeven zijn? Oh, dan durven ze dat niet volmondig te beamen. Ach, dan zijn ze vaak als de baren der zee gelijk. Als de Heer met zijn liefde afdaalt, dan durven ze te geloven. Maar als ze dan weer in zichzelf komen te staan, ach, dan zijn ze weer twijfelmoedig en vreesachtig. Er is zo weinig vastheid. Er is zo weinig zekerheid des geloofs. Zeker ze mogen en kunnen spreken van bemoediging en vertroostingen. Hun ogen zijn werkelijk geopend voor de werkelijkheid van hun bestaan. Maar er is geen verder komen. Er is zo weinig groei. Zo weinig opwassen. Is de zaligheid u nader gekomen nadat u tot bekering gekomen bent? Zie uw leven eens terug. Is er een toenemen? Ach, misschien moet u zeggen, ik ben al ellendiger geworden. Het is al onmogelijker geworden. Ach, wat heb u dan de Heere Jezus nodig? Wat heb u dan dat bloed nodig? Slaat dan uw oog buiten uzelf op hem die het gebracht heeft. En daar concentreert zich toch heel het werk, heel de prediking van Petrus om de Heere Jezus Christus, om hem te kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn deugden, in zijn eigenschappen. De eerste naam die hier genoemd wordt, dat is Heere. En dat is de naam waar God hem mee genoemd heeft bij zijn opstanding. Toen hij uit de dood is opgerezen, heeft hij hem een naam gegeven, welke is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen en alle tong zou belijden dat hij Heere is en zaligmaker. Ze behoren hem toe. Hij heeft ze gekocht en betaald niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar hartebloed. En nu is hij de wettige eigenaar van zijn kerk. Ze behoren hem toe. En als iets je wettig eigendom is, als je de kwitantie kunt overleggen, dan mag er niemand anders dat met de vinger aanraken. O, ze liggen voor zijn rekening. En geen duivel en geen hel kan ze meer uit zijn heerschappij ontworstelen. Heere, mag u het bewonderen. Mag u het aanbidden. Dit weet ik. In leven en sterven niet mijns, maar het eigendom te zijn van de getrouwe zaligmaker. En dan gaan ze hem kennen in zijn middelaarswerk. Hij is zaligmaker. Maar niet alleen als ze het weten, ach, dat weten we toch allemaal. Ik denk als ik aan de kinderen vanmiddag die in de kerk zijn zou vragen, wie is de zaligmaker? Ik denk dat een hele hoop vingers omhoog zouden gaan, of niet, jongens? Jullie weten toch allemaal wie je verlossen moet, wie je zalig moet maken. Dat is toch de Heere Jezus. Ach, dat is ons van kinds af aan al bijgebracht. Maar hem die ook te kennen als zaligmaker, dat kan ook jong. Dat kan ook als we kind zijn. Die geheiligde kennis. Heb je hem nodig gekregen. Heb je de nood van uw ziel gezien. Heb je de schuld van uw leven ontdekt. Dan bent u door de Heilige Geest uitgedreven tot deze zaligmaker. En wat is het dan een onuitsprekelijk wonder. Dan kunt u het niet op dat hij uit zijn hoge hemel is afgedaald. Naar deze lage aarde. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat hij er die bange weg voor gegaan is van lijden en sterven. Dat hij de toorn Gods gedragen heeft aan het vloekhout der schande. En dat hij daar weggezonken is in de diepte van onze verlorenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zaligmaker, die gekomen is om ons te verlossen van het grootste kwaad. en te brengen tot het hoogste goed. O, is die naam u wel lief geworden? Staat die naam al gegrift op uw hart? Is dat de naam van uw dierbare zaligmaker? En u van deze zaligmaker moeten Gods kinderen, als het goed is, steeds meer weten en ondervinden. Hem te kennen, dat is toch altijd de begeerte van het hart. Ach, daarom zegt Paulus het ook, dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordt. Dan ga je met Christus de dood in. En dan worden de tranen geschreid van oprecht berouw. Dan ga je het herkennen en beleiden. Om mijnentwil is hij die weggegaan. In mijn plaats is hij de dood afgedaald. Maar wie gemeenschap mag hebben in zijn vernedering, die mag het ook hebben in zijn verhoging. Daar mag u ook verder mee. En dan mag u in die opgestane Christus zien dat u met hem zijt opgewekt tot een nieuw leven. Dat u met hem gezet zijt op de troon in de hemelen. En dat u, al leeft u nog op de aarde, eigenlijk al in de hemel zijt, dat onze wandel in de hemelen zij. O, wat is er toch veel van deze borg te kennen. Ach, ik kan me voorstellen, als iemand in die eerste liefde leeft en dat hart zo vol is dat je denkt dat je alles weet en dat je er bent. Ik zal ze lokken, zegt de Heere. Maar daarna gaat het de woestijn in. En dan gaat hij ze onderricht geven. Want dan krijgen ze hem ook te kennen als profeet. Die hen zal onderwijzen in de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing. Dan leidt hij ons in het stuk van de ellende. Maar dan onderwijst hij ook in het stuk van de verlossing. En dan komt ook de dankbaarheid aan de orde. En als hij dat geloofsoog dan ontsluit voor die enige hoge priester die ons van God geschonken is. Gemeente, wat wordt hij dan dierbaar. Als we door dat profetisch onderwijs in hem mogen zien. Die op mijnentwil zich onder het gericht Gods gesteld heeft. Opdat hij er mij zou van verlossen. Wat is het noodzakelijk om de Heer Jezus ook te kennen in zijn priesterlijke bediening. Die in mijn plaats zich voor het aangezicht van God gesteld heeft om mijn straf en mijn dood en mijn hel te dragen. Maar om dan ook uit zijn mond te horen, uw zonden zijn u vergeven. Ach, wat heb u dan ook nodig als koning die zijn volk beschut en bewaart. Mag u op die school zitten. Mag u dat onderwijs ontvangen. Dat hij de drie enige God is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die van eeuwigheid een volk verkoren heeft en eeuwige leven. Ach, daar heeft een zondaar op dat moment geen zicht op. Maar als hij dan uit de nood gaat zien tegen God gezondigd te hebben en een middel aan nodig gaat krijgen, en dat door de Heilige Geest wordt toegepast, dan wordt hij weer teruggeleid in die nooit begonnen eeuwigheid. Waar God van eeuwigheid zijn verkorene heeft vastgesteld. En wat wordt die zaligheid dan vast? Wat is het zeker? Nee, dan is het maar geen wankele zaak. Maar dan is het vast. Het is onwankelbaar op rechtsgronden. Liefde, ach, daar komt de mens nog nooit over uitgedacht en op uitgekeken. Ach, daar krijgt de mens nog nooit genoeg van. Ach, ik zou nog wat door kunnen gaan. Als ik u me zou tonen als die goede herder. Als de ware wijnstok, als het brood des levens. En als u dat dan ook persoonlijk mag beleven, niet alleen in de beschouwing. Niet alleen in een theoretische overdenking, maar dat u eigen naam mag invullen. Maar broeders predikanten, wat hebben we toch een heerlijke taak. En ook de ambtsdragers om die koning voor te stellen. Om hem aan te prijzen. Want dat is brood op de plank. En dat is eten en drinken voor een ontdekte zondaar. Nee, dan stuur je ze niet met stenen voor brood naar huis. Maar daar wordt brood gesneden. Dan mogen ze eten en drinken. En verzadigd worden. Broeders, wat mogen we toch hoog opgeven. Van deze koning en zaligmaker. Hem voorstellen in zijn noodzakelijkheid. In zijn onmisbaarheid. Maar ook in zijn gepastheid en in zijn dierbaarheid. O, wat mogen we die dienst dan aanprijzen. En dacht u niet dat dat ook bevorderlijk is. Ook om het hart van Gods kinderen gaande te maken. Ach, laat het maar telkens weer gevoelen dat er nog zoveel meer te vinden is. En nog zoveel meer te verkrijgen is. Laat ze maar gevoelen dat ze zo arm zijn in wat ze hebben. Opdat er de begeerte zou gewekt worden, om nog meer kennis te mogen ontvangen. En de onbekeerden zijn er ook goed mee. Want als je zo die koning hoort aanprijzen, zou dan geen zin in krijgen om die God ook te kennen in je leven. En te dienen. Ach, laten we als dienaren maar veel. En niet alleen als dominees, maar overal. Maar laten zien hoe arm, hoe rampzalig het leven is zonder God en zonder Christus. Gemeente, dat is uw roeping. Volk des Heren, dat is uw roeping in dit leven. En we reizen naar de dag van Christus wederkomst. En de apostel die schrijft het, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Benaarstigt u dan dat ge onbevlekt en onbestraffelijk van hen bevonden moogt worden. Wast op in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Als de bruidegom komt, dan moeten we hem toch kennen. En dan moeten we hem toch tegemoet gaan. Ach, wat ontbreekt het daar toch veel aan. Ook onder Gods volk. Ook onder de ware levende kerk. Ach, in het leven proberen we ons met veel studie ons veel kennis te vergaderen. Maar moeten we dan traag zijn in het verkrijgen van deze genadekennis? Zouden we onze ziel verwaarlozen. Dat kan toch niet? En zeker niet, dacht ik, als de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Ach, wat zijn er toch veel dingen die groei belemmeren. Gaat eens naar waar het op vast zit in uw leven. Is het de wereldzin misschien? Is het materialisme? Is het de zonde die scheiding maken tussen God en uw ziel? Ach, zijn het de beslommeringen van het leven die het leven met de Heere verstikken en verschrompelen. Ach, er zijn zoveel dingen die ons kunnen doen verschralen en verarmen in het leven met de Heere. En daarom hangt die roep, die oproep om op te wassen. Ook samen met de vermaning om ons te reinigen van alles met des geestes en des vleeses. Wat Paulus in dit hoofdstuk gezegd heeft in heilige wandel en godzaligheid. Och, de gemeenschap met de Heer is zo gauw verbroken. En daarom vraagt dat een teer leven. Een aangebonden leven. En toch, ondanks alles, blijft het kennen en profeteren in deze bedeling onvolkomen en met zonde bevlekt. Ach, dan zullen we in dit leven nooit komen tot de volle kennis van Christus en van zijn werk. En laten er dan jaren voorbij gegaan mogen zijn waarin u geoefend werd in de kennis van Christus. Ach, dan moet u toch nog zeggen, ach, wat weet ik nog. Ik ben onvernuftig en ik weet niet. Ach, dan zijn we die dingen, zijn we kind en we blijven kind. Want als we dan het dieploop nog eens werpen in de diepte van onze verlorenheid. Ach, dan is het nog dieper dan we gedacht hebben. En als we dan opzien tot de Heere, die eeuwige liefde. Ach, dan kunnen we die niet peilen. Pas straks, als we met al de gezaligden, dan zullen we kennen gelijk hij gekend is. Gemeente, straks, dan zal het tot de volkomenheid komen. Ach, en er zijn al broeders, zijn namen zijn genoemd, die hier gerijpt zijn. En die hier als het rijpe koren werden afgesneden, dan moesten ze in ze van zichzelf zeggen dat ze arme zondaren waren. Maar God heeft zijn schoven gebonden en gebracht in zijn schuur. En nu mogen ze vervolgen te kennen. Nu mogen ze volmaakt kennen. Nu mogen ze ten volle God aanschouwen. En wat ze hier in dit leven nog nooit gezien hebben, dat zullen ze daar zien. En wat ze hier nog nooit gehoord hebben, dat zullen ze daar horen. En wat hier nog nooit in hun hart opgekomen is, dat zal dan ten volle werkelijkheid zijn. Om dan met al de heiligen ten volle te begrijpen welke de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte zij hebben kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen. Boven wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Wij willen daarvan gaan zingen uit Psalm 92, het zevende vers. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, een palm en ceder groeien. En in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En tijdens het zingen zal nogmaals een collecte worden gehouden voor de onkosten en ook voor het werk wat de stichting Bewaar het Pand onder ons mag doen. Ach, ik heb naar de rijkdom die we vanmiddag mochten horen geen behoefte om dat nog veel bij u aan te bevelen. U doet maar wat uw hart u ingeeft. De collecte van vanmorgen heeft opgebracht 2650 gulden. Hartelijk dank voor deze gave. Er is nog meer nodig. Ik wil de collecte bij u van harte aanbevelen. Wij zingen Psalm 92, het zevende en achtste vers.
Ik lees u twee versen voor uit 2 Samuel 23, het eerste, en het vijfde vers, het eerste gedeelte. Voort zijn dit de laatste woorden van David. En dan het eerste gedeelte van vers 5. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Mij is verzocht om het slotwoord te verzorgen. En een slotwoord, daar verwacht u van dat het kort en krachtig is. Na al hetgeen we gehoord hebben, hoeven wij geen nieuwe gedachten breedvoerig te gaan ontwikkelen. Maar het is de bedoeling van een slotwoord, een korte samenvatting en een laatste appel. Straks gaan de wegen uiteen, straks gaan we van elkaar scheiden. En dan gaat het erom dat we nog een woord meekrijgen, een woord van de Heere tot overdenking en zo ook waarin wij mogen samengevat zien wat de Heere ons ook vandaag wil voorhouden. En wat kunnen we dan beter doen dan het slotwoord van David? Uit Davids leven het slotwoord. We hebben er iets van gelezen in 2 Samuel 23. En dan gaat David zijn laatste woorden uitspreken. We hebben altijd veel aandacht, veel belangstelling voor de laatste woorden. Overdreven, want ach, moeten we daar nu alles aan ophangen? Het laatste woord soms kan de dood zo schielijk komen, ach, dat er geen eens meer gelegenheid is om te spreken. Maar Davids laatste woord, dat is geheel en al in overeenstemming met wat hij in zijn leven heeft laten uitkomen in de psalmen. Zijn sterfpsalm is precies dezelfde taal als zijn levenspsalm. En dan is het ook goed dat we ons afvragen, wat zal ons laatste woord zijn? Veel mensen, ach, als je hun laatste woord zou horen, dan zeggen ze, ik heb ieder het zijne gegeven. Ik heb altijd mijn best gedaan, ik heb het mijn kinderen voorgehouden, ik ben naar de kerk gegaan, trouw meegeleefd, het pand bewaard. Ja, dan komen we om onszelf aan te prijzen, om goed van onszelf te spreken. Maar u moet er goed om denken. We hebben dat gelezen ook vanmiddag in Gods woord in de brief van Petrus. Al die werken worden verbrand. De werken uit deze wereld. Maar het werk van God blijft in stand. En daar mag David nu van getuigen. Die sterfpsalm, die laatste woorden, leest u het maar na in 2 Samuel 22 en 23. Die laatste woorden, ach, dat is één en al de Heere. De Heere gaf, de Heere deed en de Heere sprak. En dan mag hij het ook zo duidelijk zeggen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Dat is zijn smart. Dat is zijn belijdenis. Mijn huis. En dat bedoelt hij eigenlijk mee zichzelf. Zijn levenshuis. Ach, dat is niet bij God. Dan moet hij zeggen, ik heb gezondigd. Dan moet hij hetzelfde weer zeggen wat hij in Psalm 51 heeft gezegd. O, daar is de zonde, daar is de schuld. Dat is zijn smart. En hij had het zo graag ook zijn kinderen voorgehouden. Komt, kinderen, hoort naar mij. Maar dat ook zijn huis, ook zijn huisgenoten, ook in zijn gezin. Ach, dan moet hij zeggen, het is niet bij God. Dat is zijn smart. En, ah, dan zie je, dan moet een mens ook erkennen als er dan een punt had gestaan. Dan was het voor eeuwig verloren. Voor eeuwig mis. Maar David die mag zeggen, nochtans. O, dat wonder. Nochtans En dan mag hij getuigen van dat wonder van Gods genade. Dat de Heere dat verbond heeft geschonken. En dan kunnen we spreken over het genadeverbond. Dan kunnen we spreken over het verbond dat de Heere met het huis van David heeft gesloten. Dat de grote Davidszoon zou komen. Maar in ieder geval gaat het erom dat die drie enige God, dat die God in Christus hulp besteld heeft. En dat er in die weg genade is. En dat David daarvan mag getuigen. Ja, daar ligt nu mijn levensgeheim. Dat is mijn heil. En dat is ook mijn lust. Dat is zijn slotwoord. En met dat slotwoord willen we ook vanmiddag deze samenkomst, deze ontmoetingsdag van Bewaar het Pand, besluiten. En dan is het ook de vraag in ons leven, kennen wij die schuldbelijdenis? En kennen we ook die geloofsbelijdenis die hieruit tot ons komt? O de Heere, geven dat er zo ook in ons leven die kennis mag zijn, opdat zijn naam verheerlijkt mag worden en dat zijn deugden geprezen worden. Hij zij ons in alles daarin nabij en goed. Amen. Ik ga u voor in gebed. Heren, we zijn gekomen aan het einde van deze ontmoetingsdag. Het past ons uw grote naam te herkennen voor al hetgeen gij geschonken hebt. En wil gij zelf de naprediker ervan zijn. Als onze wegen uiteengaan, heren, ga met een ieder van ons. Wil gij hetgeen zo tot ons is gekomen ook heiligen. En dat er ook mag zijn, heren, die wasdom in de kennis en de genade van die zalig maken. O heren, werk nog krachtig in het midden van de kerken. Wil gij nog geven, ook al uw dienaren, dat daarvan getuigd mag worden, dat daarop gewezen mag worden. Wil gij wegnemen al het zondige. O Heere, wil gij geven dat ook de uitgangen van deze dag zo nog mogen zijn tot uw eer. Geef ons een goede voorbereiding op de zondag. Heere, en dat op uw dag zo uw woord weer mag klinken. En dat de bazuin van het evangelie zo een helder geluid voort mag brengen. Amen.